wil een paar dingetjes delen en dan ga ik gauw spreken. Ik heb vorige keer iets verteld over ons werk in India. Ik zou het heel fijn vinden als jullie daarvoor bidden. Wij waren van plan om 50 kerken te bouwen. Ik heb goed nieuws, we hebben er al 25 voltooid. En die functioneren ook allemaal. En we hebben net besloten om er nog 50 bij te gaan doen. In een nieuw gebied. We hebben geld gekregen om daar 50 waterputten te bouwen. In een heel nieuw gebied waar het evangelie nog nooit gepredikt is. We hebben in de afgelopen jaar ook 2 voorgangers verloren. Die zijn vermoord. Dus dat u niet alleen maar denkt, het is allemaal geweldig. Het is ook geweldig. Maar het is ook heel veel strijd. En we gaan ook een Bijbelschool starten in dat gebied. Want er komen heel veel jonge mensen tot geloof. En die willen we eigenlijk zo goed mogelijk toerusten. Zodat zij zelf dat gebied verder kunnen bereiken. Dus het is bijzonder als ik zie hoe God het financieel zegent. Dat het mogelijk is. En financieel hebben jullie niet bijgedragen. Dat geeft ook niet. Ik vertrouw de Heer ervoor. Maar ik zou het geweldig vinden als jullie ervoor willen bidden. Dat we geen meer voorgangers verliezen en dat we de gunst van de bevolking krijgen. En zoals Dylan zei, als zo'n captain, als zo'n eigenlijk zou je zeggen burgemeestertje in zo'n dorpje. Als die tot geloof komt, dan heb je bijna het hele dorp. Dat is, zo werkt dat in dat soort culturen. Dus het is geweldig dat we ook dat soort dingen zien. Nou, je vindt achter daar, ik heb een hele boekentafel, een foldertje, neem dat dan mee. Daar staat in wat we afgelopen jaren gedaan hebben. Ben je heel erg geïnteresseerd, we hebben een DVD gemaakt door Family 7. Wie kijkt wel eens naar Family 7? Heel wat mensen. Nou, ik doe allerlei series. Ik heb een serie gedaan over de komst van de koning. Ik heb een serie gedaan over het bloedverbond. Daar heb ik trouwens een boek van. Heb ik vorige keer daar niet over gesproken? Ik weet het niet meer. Ik heb net een serie gedaan, Terug naar de Toekomst. Ik heb afgelopen week een nieuwe serie gedaan over Gods genade. Die zal waarschijnlijk in januari of komende jaar. En er komt een nieuwe serie over dit thema. Daar ga ik even iets over delen. Vanmorgen kunnen deze beenderen herleven. Misschien zeg je, ja, ik ben niet zo'n lezer. We hebben hem ook 6 uur gesproken tekst. Het voordeel van deze MP3-CD is, als je me zat bent, zet je hem gewoon stil. Ik wacht tot je me weer aanzet. En dan ga ik gewoon weer verder. En heb je nog geen Sinterklaas cadeautjes? Ik heb een hele leuke aanbieding. 3 boeken voor 10 euro. Normaal ben je 45 euro kwijt. Maar ik wil mijn oude voorraad wat weg. Is goed voor mijn zendingswerk. En is ook goed voor je geestelijk leven. Chocola gaat maar aan je heupen zitten. En de rest verdwijnt in het toilet. Dan heb je gelijk 3 leuke cadeautjes voor 10 euro. Straks na afloop kun je bij de boekenstand even kijken. Ik wil eerst een tekst met jullie lezen uit het boek Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 37, wel bekend. Dat is ook de titel van mijn boek. Kunnen deze beenderen herleven? En in heel veel kerken en kringen is gesproken uit die tekst van Ezechiël. En dan vooral gebruikt voor het idee van opwekking in de kerk. Hè, de kerk tot die dood is en die tot leven komt. Maar lieve mensen, ik wil u op iets wijzen. In dit hele artikel, in dit hele hoofdstukje. Er staat namelijk in hoofdstuk 12. Hoofdstuk 37 vers 11. Voort zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Ik weet, er zijn er kringen die geloven in een soort geestelijk Israël. Of die denken dat heel het natuurlijk Israël niks meer mee te maken heeft. Maar ik wil u zeggen, lieve mensen, de term geestelijk Israël staat niet in de Bijbel. Er is zoiets als de gemeente en er is Israël. En in de vervulling van Gods plan brengt hij die 2 ook uiteindelijk samen. Het is heel bijzonder om even vooruit te kijken naar Openbaring 21. Als Johannes dan daar is, dan zegt de engel, ik zal u tronen de bruid, de vrouw van het lam. Dat is de eerste keer dat zij de vrouw genoemd wordt. Dat betekent dat het huwelijk al gesloten is. De bruiloft is al geweest, want je bent pas vrouw nadat je getrouwd bent. En dan het volgende wat hij ziet is, Hij ziet het nieuwe Jeruzalem. Daarom zie je ook dat het een mysterie is. Hij ziet het nieuwe Jeruzalem uit de hemel dalen. Een stad, een geweldige stad, onbeschrijfelijk mooie stad. Dat is prachtig om te lezen. En die heeft het licht van de zon niet nodig. En dan staat er over de beschrijving van die stad, dat de 12 fundamenten, die hebben de namen van de 12 apostelen en de 12 poorten dragen de namen van de 12 stammen van Israël. En dan zie je in die stad, die de bruid is, de vrouw van het lam is, zie je als het ware dat Israël in de poorten vertegenwoordigt en de gemeente in de fundamenten vertegenwoordigt, tot één stad, tot één bouwwerk, tot één geheel zijn gesmeed. En dat is het mysterie waar vele kerken soms ja twist over gehad hebben, want is de bruid nou Israël en zijn wij het lichaam of zijn wij de bruid en is Israël het lichaam? En lieve mensen, de Bijbel zegt het huwelijk is een mysterie, man en vrouw zijn één. En zo zien we ook dat Israël en de gemeente uiteindelijk in de vervulling van Gods plan tot één stad gesmeed wordt die de bruid en de vrouw van het lam genoemd wordt. En ik leer liever te leven dan met dat mysterie, dan eindeloos te analyseren en ruzie te maken wie nou wie is, want het is één geheel. Het wordt samengevoegd tot één geheel en we zouden moeten leren dat mysterie te omhelzen en ons daarover te verbazen, dan in plaats van ruzie te maken wat nou Israël is en wat nou de gemeente is, want uiteindelijk brengt God dat samen tot één groot geheel. Maar het is nog niet het geval, want het Israël wat hier beschreven wordt, de dorre doodsbeenderen, die hebben te maken met het natuurlijke Israël, terwijl de gemeente natuurlijk een andere dimensie is van het plan van God. En dan staat er dat hij daar doorheen loopt en dan ziet hij die beenderen buitengewoon dor en hopeloos. En dan vraagt de Heer, kunnen ze leven? En dan is die heel diplomatiek, bijna een christen zou je zeggen. Hè? Heer, gij weet het. Natuurlijk, God weet alles. Maar daar schiet je niet veel mee op. Met de wetenschap dat God alles weet. En God die zegt ook tegen Ezechiël, jongen, zo kom jij er niet vanaf. Ik wil dat jij je mond open doet. Ik wil dat jij leven gaat spreken. Ik wil dat jij profeteert over deze dorre doodsbeenderen. En dan moet hij profeteren. En dan zie je dat God dus ons betrekt in zijn heilsplan. Dat hij ons wil gebruiken. Dat wij woorden van leven mogen spreken over situaties. En misschien moet je wel leven spreken over een onbekeerd kind. Of een afgedwaalde zoon die in de drugs is beland. Of een huwelijk wat op springen staat. Een lichaam dat ziek is waar je genezing over uit mag spreken. Ik was heel bijzonder, ik ben net terug uit het Caribisch gebied. Ik werd gebeld door iemand uit Nederland en ik stuurde gauw een sms. Ik ben in het buitenland. Wie ben je trouwens? Vroeg ik even in een smsje. En hij zei, ik weet al niet eens meer de naam, Peter, nog wat. Hij zegt, 18 jaar geleden of 16 jaar geleden had ik kanker. Ik zat in een rolstoel. Ik logeerde in het Arion Hotel in Vlissingen. Ik woonde toen in Vlissingen. En jij hebt toen voor mij gebeden. En ik ben volkomen genezen. En dan hoor je dat dan 16 jaar later in het buitenland. En het mooie was, ineens herinnerde ik me die man. En ik weet nog dat ik voor hem gebeden had. En ik weet dat ik leven over hem uitgesproken had. Maar eerlijk gezegd, ik denk, die man die staat al met één been in het graf. Hij zag er zo beroerd uit. Hij kon ook niet meer lopen. Hij zat in een rolstoel. En ik bad voor hem. En heel ja wankel eigenlijk. Kan deze man nog genezen? U weet het, heren. En ik sprak toch de woorden van de Heer uit. En nu hoorde ik dat hij volkomen was genezen. En Peter Leeftink, nou schiet de naam te binnen. Ik hoop met Peter binnenkort nog eens een keer een bakkie te doen. En dan wil ik het hele verhaal natuurlijk horen. Want hoe leuk is het dat God ons wil gebruiken om wonderen te mogen doen. Zonder ons op de borst te kloppen, want als God kan spreken door een ezel, dan kan hij het ook door u en dan kan hij het ook door mij. Wij zijn alleen maar het verlengstuk van de Heer. Maar ik wil even teruggaan naar Israël hier. En dan zegt hij, dit is het huis Israëls. Zie, zij zeggen, dit zegt Israël. Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Daarom profeteer, zeg tot hen. Hier zeggen ze, onze beenderen zijn verdord, de hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Wanneer heeft het natuurlijke Israël dit gezegd? In mijn overtuiging, en dat schrijf ik ook in mijn boek, want de Joden is een hoopvol volk over de hele wereld, hebben ze altijd weer posities kunnen bekleden, handel kunnen drijven, zich uit de nesten weten te werken. Maar als er ooit een tijdsgewricht is geweest dat het Joodse volk alle hoop verloren had, dan was het wel in 1938 tot 1945, waarbij Europa zich de rug toekeerde, vergaderde in Straatsburg wat er nu met de Joden moest gebeuren, maar de grenzen gingen bijna overal dicht, behalve misschien in Zweden dan die, hè, maar de meeste landen hebben mondjesmaat, een enkeling, maar de grenzen werden dicht. Engeland zei, laat ze niet teruggaan naar Israël, die hebben de schepen getorpedeerd in de Middellandse Zee, waarop Joden terugvluchten naar het beloofde land. Het zag er zo hopeloos uit, ze werden teruggestuurd naar Nazi-Duitsland, waar ze in de gaskamers, 6 miljoen, zijn vergast, gedood, vermoord, vervolgd, uitgebuit, hopeloos. Als er ooit een tijd is geweest, en ik zag als kleine jongen de foto's van de massa's lijken, mijn vader had daar informatie over, als kleine jongen was dat heel overweldigend om dat te zien. En dan zie je eigenlijk de dorre doodsbeenderen, verdord en de hoop vervlogen. En dan zegt God, daarom. Waarom? Omdat ze zeggen, onze hoop is vervlogen. Profeteer daarom en zegt, zo zegt de Heere, ik open uw graven, zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. 3 jaar later werd Israël op 1 dag geboren, 15 mei 1948. Een hele hoop waren er nog niet, ik was er nog niet, maar ik weet het wel. Ik heb het in de geschiedenisboeken kunnen zien. 1948 werd Israël geboren. En lieve mensen, ik heb onderzoek gedaan. Israël heeft ongeveer 12 oorlogen gevoerd, inclusief de Intifada, zoals dat genoemd wordt, in de afgelopen 70 jaar. En die heeft al die oorlogen gewonnen. Allemaal, zonder uitzondering. En op de meest extreme en spectaculaire manieren. En ik ga u daar een paar dingen van laten zien. Want het is zo ongelooflijk bijzonder als je ziet. En je kunt alleen maar overtuigd zijn dat dit een godswerk is. Want als je volkerenkunde, antroposofie, hè, volkerenkunde, als je dat bestudeert, er is nooit een wereldrijk geweest wat vernietigd is geworden en daarna ook verstrooid is geraakt over alle naties van de wereld, bijna 2000 jaar lang, en dan in al die naties ook nog eens een keer verguisd, vervolgd, vermoord, gediscrimineerd, opnieuw opgejaagd en opgejaagd en opgejaagd en opgejaagd. En dan bijna na 2000 jaar uit de as herrijzen als een natie met hun eigen authentieke cultuur, met hun eigen taal die als het ware uit de dood is opgewekt in het land van herkomst. Ik zou je zeggen, er is maar 1 verklaring die logisch is. Dit is God. En luister, ik heb blinde ogen zien opengaan, een dove oor en stommen zien spreken. Wat een voorrecht als God je gebruikt om dat soort dingen te mogen zien. Maar dat zijn kleine wonderen die gebeuren in een land. Die raakt een stad aan, een familie, een gezin, een dorp. Maar dit wonder is voor het oog van de ganse wereld gebeurd. Dat een natie die totaal verwoest was, uit de as is herrezen. Ik zou je zeggen, als je wil weten hoe laat het in de wereld is, moet je naar Israël kijken, want Israël is de tijdklok van God voor deze generatie. En dat herstel van Israël is zo bijzonder. Ik ga u een paar profetische dingen laten zien die heel bijzonder zijn. Namelijk dit. In 1917 is Israël bevrijd van 400 jaar Turkse overheersing. 1517, 1917. 400 jaar Turkse overheersing. In die tijd was Engeland, of Great Britain, was het grootste wereldrijk van die tijd. Niet Amerika, maar Great Britain. En Engeland had besloten in die periode, dat was de Balfour-declaratie. Balfour was een van de ministers. En die declaratie die hield in dat het grootste wereldrijk van de toenmalige wereld besloot dat Israël zijn eigen land zou mogen bezitten en mogen herbouwen. En eerst waren ze die idioten, die waren nog van plan om Oeganda te geven. De parel van Afrika. Maar dat was nooit Gods plan. Want God zei, ik geef jullie het als een eeuwig erfdeel, het land Israël. En uiteindelijk werd Israël bevrijd door generaal... Ja, nu kan ik even niet op zijn naam kopen. Maar wie het weet mag het even zeggen. Ik heb het wel ergens. Generaal, heel bekende. Nee, ik heb hem wel hier. Ik heb hem hier. Edmund Allenby. En het bijzondere van Edmund Allenby was, zijn moeder was een christen. En zij leerde hem als jongetje te bidden voor het herstel van Israël. En dat heeft hij allemaal als klein jongetje altijd gedaan. Maar hij groeide op en hij werd uiteindelijk de topgeneraal van het Britse leger aan het begin van 1900. En toen kreeg hij de opdracht, nadat de Balfour-declaratie was uitgesproken, om Turkije te verjagen uit Palestina, zoals dat toen heette. Trouwens, wist u dat Palestina heeft nooit bestaan? Palestina is een Romeinse generaal aan het begin van de verstrooiing in het jaar 70 en in het jaar 130 heeft dat gebied Palestina genoemd. Want de Palestijnen, dat zijn niet de Filistijnen, dat zijn allemaal Arabieren die daar neergestreken zijn. Het heeft nooit een Palestijnse staat bestaan. Maar de hele wereldopinie is nu op de hand van de Palestijnen. En dat is ook niet vreemd, want het is ook geprofeteerd. In de laatste dagen zal de wereld zich keren tegen Israël. Er is maar één volk die aan de zijde van Israël zal blijven staan. En dat is Gods volk. Dat is het enige volk wat aan de uiteindelijk. En er zijn nog wel landen die Israël steunen, maar uiteindelijk zal dat wel gebeuren. En wat gebeurt er? Hij krijgt die opdracht en hij verzamelde alle vliegtuigen die het Britse Rijk had. Nu moet u even terugdenken. Wij vliegen in jumbo jets. Ik vlieg straks met de A380 weer naar India. Nou, dat is het grootste vliegtuig. Fantastisch vliegen. Maar in die tijd waren er nog niet zoveel vliegtuigen. Dat was een nieuw fenomeen. En dat waren ijskisten gewoon. Maar Engeland verzamelde alle vliegtuigen die ze hadden en die lieten ze boven Jeruzalem cirkelen. Dat deed Edmund Allenby. En de Turken die toen in Jeruzalem zaten, die dachten dat daar TNT in zat. Want atoombommen waren er toen nog niet, hè? TNT, hè? Gewoon, ja, bommen, zeg maar. En die vluchtten uit Jeruzalem weg. En weet je wat er gebeurde? Jeruzalem werd bevrijd zonder dat er één kogel is afgeschoten, zonder dat er één gebouw is beschadigd, zonder dat er één persoon is gestorven. En dat is uitzonderlijk, want als je nu kijkt naar Mosul, als je kijkt naar Aleppo, je wordt er toch verdrietig van. In 4 jaar tijd zijn 500.000 mensen omgebracht in Syrië. En de steden zijn alleen maar verschrikkelijke puinhopen. Het is een empirische overwinning, zoals je dat zegt. Je hebt wel gewonnen, maar wat heb je gewonnen? Een puinhoop heb je overgehouden. Is het niet onvoorstelbaar dat een stad wordt genomen zonder dat er één gebouw beschadigd wordt, zonder dat er één burger wordt gedood en zonder dat er één kogel wordt afgeschoten? En weet je wat nog veel bijzonderder is? Dat is 2500 jaar eerder al exact geprofeteerd door God in zijn woord. Waar staat dat dan? Nou, dat zal ik u voorlezen. Dat staat hier namelijk in Jesaja 31 vers 5. Als vliegende vogels, niet vliegende vogels, als vliegende vogels, zo zal de Heere der Scharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden. Mag ik een applaus voor onze God? Halleluja. En weet je wat nog bijzonderder is? Op 9 december 1917 capituleerde het Turkse leger. Dan zeg je, Ja, wat is daar dan bijzonder aan? Nou, op zich is daar niet zoiets bijzonders aan. Als dit niet zou samenvallen met de Joodse kalender. Want wij hebben natuurlijk keizer Constantijn, of ik weet niet welke het was, die heeft die kalenders helemaal veranderd. Maar de Joodse kalender is op de maancyclus gebaseerd, duurt 30 dagen. En daarom hebben ze één keer in de zoveel jaar een nieuwe maand erbij geplakt om... Ja, anders lopen ze van de seizoenen af, zeg maar. Maar volgens de Joodse kalender was 9 december 1917 was de 24ste dag van de 9e maand. En wat zegt Haggai 2 vers 19? Die zegt dit. Bedenk toch wat voorafgegaan is aan deze dag. De 24ste dag van de 9e maand. Van de dag aan waarop de tempel des Heren gegrondvest werd. Dat was het begin van het herstel van Israël. Is het niet ongelooflijk bijzonder dat exact deze dag in het jaar de bevrijding, de capitulatie van het Turkse Rijk, het Ottomaanse Rijk, een feit werd? En vanaf die dag begon het herstel. Het begon natuurlijk als natie in 1948, maar eigenlijk begon het dus al in 1917. En precies 50 jaar later, in 1967, en als je iets weet van de Bijbel en jubeljaren, 50 jaar, ook heel bijzonder. Precies 50 jaar later werd in de Zesdaagse Oorlog, waarbij... honderdduizenden soldaten uit Syrië een verrassingsaanval op Sabbatdag dachten, weet je, we jagen die Joden allemaal even de Middellandse Zee in. En 6 dagen later hadden ze de Golanhoogvlakte en de Westbank en de Gazastrip en de hele Sinaï-woestijn. En ze waren het Suezkanaal al overgestoken om Egypte ook een lesje te leren die meedeed in die strijd. Maar het allerbelangrijkste, ze hadden Jeruzalem in bezit genomen. En ze hebben de Sinaï teruggegeven en de Westbank en de Gazastrip en nou ja, de Golanhoogvlakte nog niet. Maar Jeruzalem hebben ze niet teruggegeven. En dat moeten ze ook niet teruggeven. Want er zijn 3 dingen die gedaan moeten worden voor de vervulling van Gods plan met Israël. En de eerste is, het land moet weer in bezit zijn van het volk Israël. Dat is in 1948 gebeurd. Het tweede is, Jeruzalem moet weer in het bezit zijn van Israël. Dat is in 1967 gebeurd. En daar ga ik straks nog iets over zeggen. Het derde is, de tempel moet herbouwd worden. Na de verkiezingen heeft het Sanhedrin de vraag uit laten gaan naar Poetin en naar Trump of zij de tempel willen herbouwen. En ik denk dat volgend jaar die tempel wordt herbouwd, want dan is het precies weer 50 jaar na 1967 en is het weer een jubeljaar. In wat voor tijden leven wij en hoe dicht zijn wij bij de komst van onze Jezus? En dan dit. 5 tot 10 juni 1967, de Zesdaagse Oorlog, en de meesten weten het niet, maar die Zesdaagse Oorlog begon toen de 7e... Luister wat ik nu zeg. De 7e Syrische divisie deed een verrassingsaanval op de 7e dag van de week in de 7e maand van de Joodse kalender en werd na 77 uur door de laatste 7 overgebleven Israëlische tanks van het 77ste bataljon van de 7e gewapende brigade verslagen, waarna Israël op de 7e dag weer Sabbat kon vieren een dag later. Applaus voor de Heer. Is het niet bijzonder? Ik heb nog veel meer gegevens en ik ontdek iedere keer weer nieuwe dingen. En dan denk ik, man, hoe accuraat is het woord van God? En als je dan verder leest in het boek Ezechiël, ik ga proberen het kort samen te vatten, want we hebben niet zoveel tijd, we gaan nog avondmaal vieren. Dan zie je dat de volgende hoofdstukken spreken over de oorlog van Gog en Magog. En het is niet zo moeilijk om te kijken. Er is nog nooit een tijd geweest dat je bijna de map van Ezechiël 38 op de wereldmap kan leggen. En dan zie je Iran, wat Persië is, en Turkije, dat Togarma is, en Gog en Magog, dat Rusland is, en andere partners die een coalitie aan het vormen zijn, met de strijd rondom Syrië. Dan denk ik wel eens, zijn we in de voorportaal van deze oorlog, deze afschuwelijke oorlog, waarbij bijna de hele Arabische wereld, op Saudi-Arabië na, maar die hebben een aparte rol, daar heb ik nu geen tijd om uit te leggen, in mijn boek leg ik dat allemaal uit. Maar die zullen uiteindelijk Israël aanvallen. En ik wil dit zeggen, Poetin heeft geen hekel aan Israël, maar ik denk dat hij zijn eigen macht wil veiligstellen door over de energiebronnen van de Golanhoogvlakte, waar de grootste oliebron is gevonden, en de nieuwe gasbel die voor Haifa is gevonden, waar Israël 100 jaar van kan profiteren. Ik denk dat Poetin de wereldmachtpositie wil handhaven, want als Europa alternatieve energiebronnen weet aan te boren, dan zijn zij failliet. En om die energiemacht in de handen te houden, zal hij Israël aanvallen. En dan zullen alle Arabieren die door haat gedreven worden, door de haat van Ismaël gedreven worden, om Israël in de pan te hakken, wat ze openlijk verklaard hebben, zullen achter Gog aangaan en zeggen, en nou zullen wij Israël van de kaart vegen. En dan zal God zelf ingrijpen. En ik weet nu al, en ik heb geen horoscoop nodig, ik heb het woord van God, hoe deze oorlog eindigt. Want deze hele meute wordt door God in de pan gehakt. En zal op de bergen van Israël sneuvelen. Israël zal 7 maanden lang, zullen zij lijken begraven, miljoenen mensen. En er zal vuur vallen op de kustlanden. En ook in Gog en Magog. Het zal leiden tot een wereldoorlog. Er zal ook vuur in Europa van de kustlanden refereren naar de westerse wereld en naar Amerika. En Gog en Magog naar Rusland. Het is niet ondenkbaar dat de westerse coalitie als represailles bommen gaat gooien op Rusland. En Rusland wederkeren bommen gaat gooien op Europa. Lieve mensen, we staan aan de rand van een derde wereldoorlog. En er zijn kerken die praten alleen maar over prosperity en geluk en zegen, terwijl de wereld in brand staat. En je zou bang worden als je de waarheid in de ogen durft te kijken en denken, Heer, hoe moeten wij dan leven? Maar nu komt het, ik heb goed nieuws voor u. Jezus zelf heeft gezegd, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. Jezus komt voor zijn gemeente, voor zijn bruid. En ik ontdekte deze gelijkenis, die ik graag met u wil lezen. En die vind je in Lucas 14. In de Nederlandse vertaling staat de gelijkenis van de verontschuldigingen, maar in de grondtekst van de Bijbel staat het feest van de grote koning. De koning wilde een feest geven en ik geloof dat dit refereert naar het bruiloftfeest van het lam. De vereniging van bruid en bruidegom. En wat u misschien niet weet is, in de Joodse cultuur, als een jongen een meisje leuk vinden, ging die eerst naar zijn vader. En dan zei die, ik vind Marietje van de overkant leuk, pap. Ik denk dat zij een goede partner voor mij zou kunnen zijn. En dan ging die vader op een gepast moment met een zak wijn, hè. Ze hadden toen nog geen flessen, dat ging in leren zakken, weet u wel. En dan ging die met een zak wijn en een beker, hè, ik weet niet of ze glas hadden, maar in ieder geval met een beker, ging hij naar die buurman en dan zei de buurman, mijn zoon vindt je dochter leuk, wat denk je ervan? En als die twee vaders het eens waren geworden, dronken ze samen wijn uit die beker, hè, dat die vaders waren het eens dat het hun kinderen goede partners zouden zijn. En ik geloof dat de symboliek van die natuurlijke tradities uit het oude Israël eigenlijk schaduwbeelden zijn van Christus en de gemeente. Want die twee vaders vertegenwoordigen die ene hemelse vader. Want hij is de vader van Jezus Christus, maar hij is ook onze vader. Hij is zowel de vader van de bruid als van de bruidegom. En dan ging die vader terug naar huis en dan gaf hij die beker aan zijn zoon. En dan wist die jongen al dat hij de zegen had van zijn vader en ook de zegen had van zijn toekomstige schoonvader. En diezelfde jongen zocht dan een gepast moment. En dan ging hij ook met een zak wijn en diezelfde beker met dat meisje, heel romantisch. En dan zei, en dan reikte hij haar die beker en dan zei hij, schat, deze beker is mijn ziel, mijn bloed, mijn leven, mijn alles, mijn hart. Ik hou van jou. Ik wil met jou door het leven. Ik reik je mijn leven aan. En als zij die beker aannam en daaruit dronk, stond dat bijna gelijk aan een huwelijk. Daar hebben wij geen, daar hebben wij eigenlijk geen woord voor. Het dichtste wat erbij komt in onze cultuur is ondertrouw. Je belooft al dat je gaat trouwen met elkaar. Maar in het Joodse is het eigenlijk al trouwen. Alleen het officiële feest moet daar nog volgen. En dan bracht hij haar thuis en dan gaf hij haar die beker. En dan zei hij tegen haar, je drinkt er zo vaak uit, want ik ga nu ons huis bouwen. Als ik klaar ben, dan kom ik je halen. En dan zul je zijn waar ik ben. En dan ging hij naar huis en dan zei hij, pap, Marietje hebt ja gezegd. En dan ging hij samen met zijn vader bouwen aan het huis. En vader moest zeggen, nou is het goed. Want die jongen kon niet zeggen, die kon niet zomaar even zo'n werptentje neerzetten en zei, ik ben klaar. Nee, ja, vader moest de goedkeuring geven. En er wordt inmiddels al 2000, ik geloof dat daarom Jezus timmerman was, hè. Hij is al 2000 jaar aan het bouwen voor ons huis. En dan zei de vader, nu is het goed, jongen. En dan ging hij naar zijn vrienden en die riepen dan bij de poort van het boerderij, de bruidegom komt eraan! En dan, als een speer, ging Marietje onder de douche en de jurk aan en de hele familie maakte zich klaar, want elk moment kon nu de bruidegom komen en dan ontvoerde hij haar, symbolisch hè, met goedkeuring. Hij ontvoerde haar naar het huis van de vader, waar de bruiloft dan werd gevierd en de hele familie ging daar achteraan en dan gingen hun in de stoepa, heette dat. Dat was een aparte kamer in het huis van de vader, niet hun eigen huis, maar in het huis van de vader. Nou, en dan waren ze bijna een hele week in die kamer, terwijl de bruiloftsgasten feest vierden. Nou, je kunt wel raden wat ze daar in die kamer deden natuurlijk. Hè. Dat was de liefde bedrijven. En dan aan de laatste dag van het feest kwamen ze er naar buiten. En dan nam de bruid, die nam die beker. En dan in het bijzijn van alle gasten werd er wijn geschonken in die beker. En daar dronk dan de bruid en de bruidegom alleen samen uit die beker. En daarna werd hij, zoals je altijd ziet in films, Joodse films, werd die beker kapot gegooid. Had niks te maken met het bevorderen van de glasindustrie. Dat had gewoon mee te maken, dit is een heilig verbond tussen deze twee mensen. Nooit mocht iemand meer uit die beker. En daarmee was het huwelijk bezegeld. En toen dit verhaal aan mij verteld werd door een Joodse man, toen viel voor mij het kwartje. Ik dacht, nou snap ik al die teksten. Weet je wel, ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. Wij zeggen altijd dat we het lijden gedenken. Maar hij zegt ook, totdat ik kom. En ik zal voorzeker niet meer uit deze beker drinken. Totdat ik hem opnieuw zal drinken in het huis van mijn vader. Op de bruiloft. Dat bedoelt hij. Hallo? Valt het kwartje? Valt het kwartje? Nou, het hele verhaal staat in mijn boek. En ik heb daar nog een nieuw boek geschreven ook, waar dit helemaal nog ver. En, oh man, ik ben helemaal enthousiast word ik hiervan. Hè. Ik hoop u ook net als ik, dat u er enthousiast. Maar nu gaan we even terug naar die gelijkenis van dat feest. Hè. Want ik wil u iets meegeven vandaag. En God gaf mij dat begin van dit jaar. Want dan stuurde hij, er staat er dit. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want het is nu gereed. Let op het woord nu. Het is nu gereed. Nu. Wanneer is het gereed? Het is nu gereed. En ze begonnen zich opeens te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht. De tweede, ik heb 5 van ossen gekost. De derde, ik heb een vrouw getrouwd. Ik kan niet komen. En de koning werd boos. Hij werd boos. Hij werd boos en hij zei, ga. Hij werd toornig en hij zei, ga de straat en de steeg in en breng de bedelaars, misvormen de blinden, de lam hier. En de slaaf zei, heer, dat hebben we gedaan en er is nog plaats. Hij zei, ga de paarden in en dwingen om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Lieve mensen, dit is een gelijkenis voor de kerk van Jezus Christus. Wij zijn de genodigden, begrijpt u dat? Wij zijn genodigd. Wij zijn uitgenodigd voor de feest van de grote koning. En het tragische is, deze mensen, drie voorbeelden, die hebben meer liefde voor het werk van de Heer dan voor de Heer van het werk. De eerste zegt, ik heb een akker gekocht. De symboliek van een akker is een zendingsveld. De akker is de wereld. Ik heb net een bijbelschool klaar. Ik ga naar China, ik ga naar Timbuktu, ik ga naar weet ik veel welk land. Ja, nou ja, Heer, ik heb geen tijd voor feestjes nu. Ja, want ik wil China winnen voor Jezus. Je hebt een afgod van je bediening gemaakt. Je houdt meer van de akker van de Heer dan van de Heer van de oogst. Tragisch. En de tweede, die heeft 5 span ossen gekocht. Ik geloof dat is de apostolische bediening. Want wat doe je met ossen? Daar ploeg je mee, daar oogst je mee. Die gebruik je om de oogst binnen te halen. Dat is die man die schrijft boeken, die heeft radioprogramma's, tv-programma's. Hij heeft een bijbelschool, een trainingsprogramma. Hij werkt zich een slag in de ronde om zoveel mogelijk zendelingen de wereld in te sturen. Want die wereld moet gewonnen worden voor Jezus. Jazeker moet die wereld gewonnen worden voor Jezus. Maar als de koning even inbreekt, want er staat plotseling in een ondeelbaar ogenblik, niemand weet wanneer. Weet je wat dat betekent? Natuurlijk moeten wij werken. Maar diep van binnen moeten we elk moment klaar zijn om het werk neer te leggen van de koning om naar de koning zelf toe te gaan. En ook deze man had van zijn bediening een afgod gemaakt. Hield meer van het werk dan van de Heer. En de derde is een beeld van de voorganger van de kerk, de bruid, de gemeente. Is een vrouw getrouwd, dat je zoveel van de kerk houdt. Je houdt meer van de kerk van de Heer dan van de Heer van de kerk. En ik hou van de kerk, begrijp me niet verkeerd. Ik geloof in gemeente zijn. Ik geloof ook in persoonlijk betrokken te zijn bij een lokale gemeente. Niet alleen de universele gemeente. Ik geloof, toewijding is belangrijk. Maar lieve mensen, de gemeente mag nooit tussen ons en Jezus in komen te staan. De koning werd boos. En weet je, dit is nou juist de misleiding voor de toegewijde christenen. Dat gebeurde ook met de Efeziërs in het boek Openbaring. Je hebt toewijding en trouw en volharding en je hebt verdragen en niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat gij de eerste liefde hebt verzaakt. Zie dan van welke hoogte je gevallen bent. Weet je, als we denken aan gevallen leiders, dan denken we aan overspel of geld weggestolen uit de kas van de kerk. Of dan denken we aan valse leer of met vrouwen naar bed gegaan. Of dan denken we aan alcoholisme of schandalen. Maar hier zien we alleen maar toegewijde, trouwe, hardwerkende christenen die niks fout doen. En toch zegt de Heer, zie dan van welke hoogte je gevallen bent. Lieve mensen, als de eerste liefde voor Jezus uit je hart weg is, dan kun je het schudden. Ik ben hier nu bijna 40 jaar. Godzijdank. Heb jij nooit teleurstellingen meegemaakt? Oh ja, zat. In de kerk. Ik heb ook zelf mensen ook teleurgesteld. Ik ben soms ook heel erg tekortgeschoten. Jazeker. Maar waarom ben ik mijn passie niet kwijtgeraakt? Ik weet wie mijn verlosser is, lieve mensen. De kerk is mijn verlosser niet. De voorganger is mijn verlosser niet. De evangelist is... Jezus is mijn verlosser. Hij heeft de prijs voor mij betaald. Hij is het object van mijn liefde. Ik wil mijn oog alleen maar op hem gericht houden. En ik zou willen zeggen, we gaan zo avondmaal vieren. Ik ga het aan Marinus overgeven. Die gaat ons leiden in het avondmaal. Ik zou je willen uitdagen om vanmorgen het avondmaal niet te nemen alleen maar als de lijdensbeker van Christus, maar dat je hem neemt als de liefdesbeker die onze bruidegom aan ons aanreikt en zegt, drink daaraan zo vaak ik wil, totdat ik kom. En dan in een ondeelbaar ogenblik, een nieuw boek heb ik al klaar, het moet nog gedrukt worden over de opname. Er zijn mensen die geloven er helemaal niet in, ik geloof er helemaal wel in. En degene die er niet in gelooft, dan zeg ik, de groeten zie ik je wel aan het einde van de grote verdrukking, maar ik geloof dat de Heer ons komt halen voor die tijd. Ik leef in de verwachting dat hij elke dag kan komen. Een bruid kan niet anders dan elke dag verwachten. Wij schuiven die verwachting niet voor ons uit. Nee, die bergen we elke dag in ons hart, want hij gaat komen voor ons. Onze liefde voor hem is het oude gebod, het eerste gebod, het enige gebod, het eeuwige gebod. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht. Man, ik ben helemaal enthousiast voor Jezus. Ik hoop u ook. Amen. En weet je, als we zo vol zijn van Jezus, hebben we ook geen tijd om ruzie met elkaar te maken. Dat is alleen maar goed voor de kerk. En dat bewaart ons ook rein, want wie hem verwachtte, reinigt zich en heiligt zich. Dan wil je ook niet je bevuilen. Je wil dat er geen dingen aan je kleven. Dan wil je klaar zijn, want ik wil de Heer ontmoeten. Ik wil niet missen het feest van de koning waarvoor hij ons... En u heeft allemaal een uitnodiging gekregen in zijn woord. En ook deze morgen opnieuw. Vader, dank u wel. Dat ik hier vanmorgen mag zijn. Mijn hart is vol vuur. Ik ben zo enthousiast. Ik geloof in u. Ik verwacht u. U komt voor uw bruid, Heer. En ik geloof dat die dag met rassen schreden dichterbij komt. Elke dag brengt ons dichter bij het moment dat u gaat komen. In een ondeelbaar ogenblik. En zullen we altijd bij u zijn. Wat een belofte, onvoorstelbaar, Heer. Ik bid, Heer, dat deze boodschap zal bijdragen. Om onze verwachting te vernieuwen, Heer, om te bewaren dat we geen afgoderij maken van onze bediening, van ons zendingswerk, van de kerk, Heer, maar dat u altijd het object van onze liefde blijft in alle tijden. Heer, en daarom willen we vanmorgen ook dit vieren met de beker die u ons toegereikt hebt, de liefdesbeker, de verklaring waar we u zeggen, vurig heb ik begeerd deze beker met u te drinken. Dank u wel, Vader, dat wij mogen drinken, dat leven van u mogen indrinken. Dat bloed wat reinigt van alle zonden. Dat lichaam wat verbroken is voor ons herstel. Vader, dank u wel voor het heilig avondmaal. Dank u wel. En terwijl we in gebed zijn, wil ik toch die vraag stellen. Als je Jezus nog niet kent als je persoonlijke verlosser, daar begint het mee. Niet het lidmaatschap van de ark. Het gaat erom of je Jezus kent als je persoon, als je hem nog niet kent en je zegt, man, waar jij over praat, dat wil ik ook. Nou, dat kan. Je hoeft alleen maar ja tegen hem. Steek je hand maar op. Ga ik voor je bidden. God gaat je vergeven. Hij gaat je redden. Want daarvoor is hij naar de wereld gekomen. Nou denk ik dat de meesten al gered zijn. Ik had het ook wel fijn gevonden als dit huis vol zat met ongelovigen. Want dan valt er wat te winnen natuurlijk. Hè? Maar u bent allemaal een kind van God. Goed. En Vader, dank u wel, Heer. Heer, ik bid, laat dit woord vrucht dragen en ons enthousiast maken om onze prioriteiten weer recht te stellen. Heer, dat er niks tussen ons en u in zal komen, maar dat we klaar zijn om u te ontmoeten. Elk moment, in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen.